Heer, voor al die geboden in de Torah, kun je nou zeggen dat er één is die het belangrijkst is? Is het nou allemaal even belangrijk of is het toch zo dat er één boven de andere staat? En Jezus antwoordde toen van ja, heb de Heer uw God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. Dat is het eerste gebod. En het tweede gebod zegt hij, heb je naaste lief als jezelf. Dat is het eerste en het tweede gebod. Twee weken geleden heb ik het erover gehad, over het liefhebben van God gehad. En dat dat eigenlijk de diepste motivatie is in ons christen zijn, in je leven als christen. En dat het niet om gaat dat je aan regels houdt, dat het niet gaat om gewoontes, dat het niet gaat om God te dienen, om zijn zegen te verdienen ofzo. Maar dat het om gaat om God lief te hebben, van daaruit te leven. Dat sloot ook aan bij een preek van Fokke eerder, die het had over die 10 geboden en die zei van ja, de geboden in de Bijbel, dat zijn de leefregels voor de mensen die de Heer liefhebben. Het was God liefhebben, 2 weken geleden. En vandaag wil ik dan met dat tweede gebod doorgaan. Het liefhebben van je naaste. En ik wil dat doen aan het hele bekende hoofdstuk 1 Korinthe 13. Ik wil met jullie graag lezen. Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13. Het is een bekend onderwerp, het is een bekend hoofdstuk. En ik denk als Jezus zo benadrukt dat dit de kern is waar het om gaat, dat het de moeite waard is om je er telkens opnieuw in te verdiepen. En ik merk ook dat iedere keer dat je dat doet, dat er dan weer andere dingen naar voren komen, dat je weer door andere dingen geraakt wordt en dat je er weer nieuwe inzichten uit krijgt. Gaan lezen, 1 Korinthe 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen, omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. En al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn. Had ik die liefde niet, het zou me niet baten. Die liefde is geduldig en vol goedheid. Die liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof. Niet zelfzuchtig. Ze laat zichzelf niet boos maken. En rekent het kwade niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën, ze zullen verdwijnen. Klanktaal, die zal verstommen. En kennis zal verloren gaan, want ons kennis schiet tekort, ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, dan zal al wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, toen sprak ik als een kind en dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. En nu ik volwassen geworden ben, heb ik al dat kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ontresten geloof, hoop en liefde. Deze 3, maar de grootste daarvan is de liefde. Ja, je naaste liefhebben, wat is dat nou precies? Ik had eigenlijk de preek ongeveer klaar. En toen las ik een boekje wat ik gekregen had van de ChristenUnie. Daar stond een toespraak in van iemand. En die vertelde wat van een eigen belevenis van alweer een aantal jaren geleden. En dat sloot eigenlijk zo aan bij dat thema dat ik jullie dat ook wil vertellen. zal de namen verder weglaten, dat doet er niet toe. Maar het was iemand die werkte in Utrecht, werkte in opvang voor jongeren. En op een dag ging hij na zijn werk naar het station, want hij ging altijd met de trein naar huis en liep daar door Hoge Catharijnen heen. Toen zag hij daar een zwerver liggen. Letterlijk liggen, zo tegen de gevel aan. Man helemaal vervuild, oude kapotte kleren, wat plastic tassen eromheen. Ingevallen gezicht, ongeschoren. En toen dacht hij ineens, oh ja, ik was helemaal niet toegekomen om mijn brood op te eten vandaag. Ik heb nog een pakje boterhammen met pindakaas. Laat ik die aan die man geven. Dus hij haalt de tas open, het pakje eruit, bruine boterhammen met pindakaas. Hij gaat naar die man toe en zegt, hier, ik heb wat brood voor je. Wil je dat hebben? En die man die bromde alleen maar wat en die keek de andere kant op en die wou ik niet aanpakken. Nee, maar echt, zegt hij, dat mag je van me hebben. Ik heb mijn lunch niet op. Vanmorgen gemaakt, brood met pindakaas. Nou, die man draaide zijn hoofd om en hij probeerde het nog één keer. Maar hij kreeg eigenlijk een soort ongeduldige snauw terug. Nou, die zwerver die wou dat helemaal niet. En hij stak dat brood maar weer in de tas en hij liep door en hij was eigenlijk een beetje gepikeerd. Want hij denkt, ja, hè, dan probeer ik die man wat te geven en ik krijg niet eens een fatsoenlijk woord terug. En nou ja. Hij liep door. En gelukkig is het nog een heel eind door Hoge Catharijnen heen naar de trein toe. Want hij begon te denken. En denk, ja, wat zou er nou aan de hand zijn? Ik zeg, ja, misschien lust die man wel helemaal geen pindakaas. Kan best. Maar ineens realiseerde zich van, ja, deed ik nou wat voor die man? Of was het gewoon zo van, ik dacht van, oh, ik heb toch dat pakje brood nog over, dat kan hij wel hebben. Dat we het ook aan de eentjes kunnen geven of zo, weet je wel. En hij begon zich eigenlijk een beetje te schamen door de manier waarop hij het gedaan had. En toen, hij dacht, ik kan het nog goed maken, ik kan nog terug. Hij stond te aarzelen, toen is hij inderdaad teruggegaan. Hij ging naar die zwerver toe, hij zegt, joh, heb je misschien zin in wat anders te eten? Hier vlak achter is een snackbar, als ik nou bijvoorbeeld patat en hamburger haal of zo. Nou, toen veerde hij op. Ja, dat wou hij wel. De man gaat naar de snackbar en die haalt patat en hamburger en zegt van ja, als ik nou werkelijk natuurlijk wat voor iemand wil doen en werkelijk contact met iemand hebben, dan kan ik ook niet zeggen van ik zet zomaar die patat voor hem neer en zeg eet smakelijk en dan ga ik weer. Dus wat deed hij? Hij haalde 2 patat en 2 hamburgers en denkt ik ga met hem, ga ik dat gewoon samen eten. Inderdaad, hij met dat blad daar naartoe en hij moest wel even wat voor zichzelf overwinnen, want hij had het gevoel dat iedereen naar hem keek. Hij komt daar met dat blad, met die 2 porties patat en die 2 hamburgers, gaat naar die zwerver waar eigenlijk iedereen met een boog omheen loopt. Hij gaat erbij zitten, ja, er was niks te zitten, hij moest op de grond gaan zitten en had die dag een presentatie gehad, had zijn goede pak aan en de grond was daar niet zo schoon. Maar ja, hij moest een heleboel overwinnen om daar bij die man te gaan zitten. En toen hij bij hem zat, toen merkte hij ook van, echt fris ruikt hij niet. Maar hij deed het toch. Hij zet dat blad neer en zei, joh, laten we samen gewoon lekker wat eten. En hij geeft het goede voorbeeld. Hij pakt een frietje en hij steekt dat in de mayonaise en steekt in zijn mond. Zet die zwerver, gaat dat zomaar tegenwoordig? Bidden wij niet meer voor het eten? Ja. Ja. En dus... Ja, toen voelde hij zich helemaal natuurlijk, hij was al gespannen, dit droeg nou niet bij aan zo'n ontspanning. Maar die zwerver die had er allemaal geen moeite mee, die zegt ik zal wel bidden en die begon te bidden. Het was een stukje van het Onze Vader en nog wat andere stukken eraan vast in ieder geval. Toen gingen ze samen eten en het raakte aan de praat en die zwerver die stelde zich voor en hij stelde zich voor en er ontstond echt een gesprek. En daar bleef het niet bij, want in de loop der tijden, hij kwam natuurlijk regelmatig van zijn werk er langs, heeft hij veel vaker met hem gesproken en af en toe eens wat samen gegeten of wat samen gedronken. En het werd een soort vriendschap eigenlijk. En na verloop van tijd, toen hij wat meer wist over de toestand van die zwerver, kon hij voor hem regelen dat hij een nachtopvang kreeg. En nog later is dat doorgegroeid nadat hij een eigen woning kwam met begeleid wonen. Ik kom een aantal keren straks nog wat terug op het verhaal, want ik vond het heel bijzonder. Ik kan me inderdaad voorstellen wat een barrière het is. Inderdaad om te zeggen van, hier heb je een euro of hier heb je een pakje brood of wat dan ook, is makkelijk genoeg. Om inderdaad dan te zeggen van nee, ik kom bij je zitten en ik leg werkelijk contact en we gaan eens met elkaar praten. En ik zie jou niet alleen als die zwerver die honger heeft, maar gewoon als de mens die je bent, een mens in moeilijkheden. Best een barrière. Nou, dan eerst terug naar de preek nou. Die moet ook nog aan de beurt komen. Je naaste liefhebben, wat is dat eigenlijk, begon ik mee. Een van de eerste vragen die bij Jezus opkwamen, als hij daarover sprak, dat was van, ja, je naaste, wie is dan eigenlijk je naaste? Het is duidelijk dat het in de eerste plaats gaat om de mensen die je naast staan, de mensen om je heen, familie en vrienden, broeders en zusters in de gemeente. En Jezus zegt het ook tegen zijn discipelen, ik geef jullie een gebod dat jullie elkaar lief hebben. En als jullie dat doen in de gemeente, elkaar lief hebben, is dat ook een getuigenis naar buiten toe. Dan zullen de mensen daaraan zien dat je volgelingen van mij bent. En als hij het expliciet gevraagd wordt van wie is mijn naaste, dan begint Jezus dat verhaal te vertellen, die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, die we allemaal kennen. Zo haast zeg het verhaal van net is een moderne versie van de barmhartige Samaritaan, hè? Het doet eraan denken. Maar wat wilde Jezus daarmee zeggen met dat verhaal? Dat het liefhebben van je naaste, dat sluit niemand uit. Het gaat niet om dat kleine kringetje om jou heen. Het gaat om al de mensen waar jij mee te maken krijgt. Je naaste, dat is iedereen waar je mee te maken krijgt. Ook als dat hele andere mensen zijn dan waar je gewend bent om mee om te gaan. Een Samaritaan en een Jood gingen niet met elkaar om. Als het mensen zijn die je niet kent. Als het mensen zijn uit een heel ander cultuurtje dan wat jij hebt. Mensen die niet van jouw soort zijn, zal ik zeggen. Mensen waar je moeite mee hebt, om wat voor reden dan ook. Die horen er net zo goed bij. Nou, als Jezus echt duidelijk maakt dat het woordje naaste niemand uitsluit, dan is het als hij zegt, van je zult zelfs je vijanden lief hebben. Ik heb geen vijanden. Gelukkig. Ik hoop dat dat voor een heleboel van jullie geldt, dat je geen vijanden hebt. Maar ik denk dat een heleboel van ons wel hebben dat er mensen zijn waar je een hekel aan hebt. Of mensen die jou altijd dwars zitten. Of mensen waar je veel moeite mee hebt. Omdat om de een of andere reden het altijd wringt als je ermee gaat praten. Of buren die overlast geven. Mensen die je bedrogen hebben, noem maar op, misschien wel geen echte vijanden, maar genoeg mensen, denk ik, waar je niet zo blij mee bent en die je liever op een afstand houdt. Maar Jezus zegt, niemand wordt uitgesloten. Als het gaat om dat gebod van je naaste liefhebben als jezelf, dan wordt niemand uitgesloten. En dan komen we bij dat Bijbelgedeelte terecht wat we net hebben gelezen, van 1 Korinthe 13. Het wordt wel eens het loflied der liefde genoemd. En bij mij gaat het altijd kriebelen als ik dat hoor. Dan denk ik, ja, loflied der liefde, dit is wel allemaal mooi geschreven, maar daar gaat het niet om. Het is juist een heel confronterend hoofdstuk. Het is een hoofdstuk wat je de spiegel voorhoudt. Wat je de spiegel voorhoudt en zegt, zo wil God dat je bent. En lijkt dat daar nou op? Lijkt dat nou op hoe jij bent of niet? En dat is een spiegel waar je afvraagt als je erin kijkt van, ben ik dan inderdaad zo? Kan ik wel zo zijn? Wil ik eigenlijk wel zo zijn? Durf ik wel zo te zijn? En als je dan die eerste verse kijkt, dan geeft Paulus het belang aan van de liefde. En is het net als we 2 weken geleden hebben gezegd, dat de liefde, dat is het waarom om de dingen die we doen. Van waarom doe je bepaalde dingen? Hier staat, al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen, had ik de liefde niet en zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrond ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis, had het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Gaf mijn lichaam prijs, al had ik de liefde niet, het zou me niet baten. Het betekent niet dat je dit moet laten, niet je spullen verkopen en niet aan de armen geven, maar liefde hebben. Nee, het gaat erom wat is de motivatie achter wat je doet. In de dingen die je doet, word je gedreven door liefde of zijn het hele andere dingen Ik wil eigenlijk terug naar dat verhaal van net. Toen in het eerste gedeelte die man zijn pakje brood wilde geven aan die zwerver. Waarom deed hij dat? Was dat nou werkelijk uit bewogenheid voor die man die daar zat? Of was dat meer van, nou ja, dat is een goede oplossing voor mijn pakje brood met pindakaas? En in Korinthe, dat merk je als je de brief leest, er waren nogal wat mensen die zich op de borst sloegen. Je had het over hun kennis en over de bijzondere gaven die ze hadden van God en over hun wijsheid, hun inzicht. En Paulus zegt, ja, het kan allemaal wel wezen, maar ik stel een vraag die dieper gaat. Ik stel een vraag naar de achterliggende motief. Waarom? Waarom? Waarom doe je het? Word je gedreven door liefde? Of gaat het om eigen belang uiteindelijk? Daarom staat er ook verderop in het hoofdstuk, de liefde kent geen ijdel vertoon en zelfgenoegzaamheid. Zo van, kijk mij eens even goed bezig zijn. Dat is geen liefde, dat doe je het voor jezelf. En die liefde is niet zelfzuchtig, staat er ook verderop. Want liefde is gericht op de ander. Liefde is solidariteit. Liefde is openstaan voor anderen. Kijken naar de behoeften van de ander. En niet naar jezelf. En dat betekent dan automatisch ook dat liefde je wat kost. Ik denk dat je de stelling kunt geven, echte liefde die je niet kost, dat bestaat niet. Liefde kost je wat. Tijd, aandacht, inspanning, geld, dat soort dingen. Maar het kost je ook iets van opgeven van jezelf, van je eigen ego, van je ikgerichtheid. En dacht dat al heel simpel in het verhaal van net. Van ja, toen hij dacht, ik moet op een andere manier kijken naar deze man die daar ligt. Dat betekende, ah, hij haalde zijn trein niet. Nou, het kost hem dan ook nog een paar euro voor de patat, er was al overheen te komen. Het kost hem ook heel wat om gewoon over die drempel heen te gaan. En daar met honderden mensen die daar voorbij liepen, te zeggen van, ik ga daar naast die zwerver op de vloer zitten. En ik leg contact. Dat kostte hem op dat moment echt wat. Ik denk dat dat een kenmerk is van liefde. En liefde wordt dan pas echt op de proef gesteld als je er ook nog eens geen waardering voor krijgt. He, neem die Samaritaan, toen hij die aangevallen man meenam en naar de herberg bracht, als die heel dankbaar was geweest. Er staat niet bij hoe die reageerde. Dan geeft het je ook nog een goed gevoel van, ik heb hem fijn geholpen. Hetzelfde geldt dat hij kunnen zeggen, jij Samaritaan, ik ga hem niet om met Samaritanen, wat doe je hier? En dan? Zeg je dan, oh, ik ga al. Echte liefde zegt dan van, ja, ik kijk door die woorden heen. En ik zie iemand die in de problemen zit. En die wil ik helpen. Je hebt misschien wel eens ook meegemaakt dat je met hele goede bedoelingen wat deed voor iemand en dat je onbegrip kreeg of afwering, of dank voor dank. Wat was onze eerste reactie dan? Maar oké, laat maar. Ik ga wel. Doe de deur dicht. Mijn liefde kijkt daar doorheen. En die kijkt van, ja, ik kijk niet alleen naar die woorden, maar ik kijk naar degene die erachter zit. En naar de problemen of de behoeften van de persoon die erachter zit. Ik heb dat op een bepaalde manier ook meegemaakt in de afgelopen periode. Samen met mijn broer zorg ik voor mijn moeder, die dement is. En er zijn momenten, dan is ze echt zichzelf niet. En de hele tijd is ze heel lief. Dat gaat fantastisch. Er zijn momenten, is ze zo in de war, dan kan ze heel raar reageren. Kan ik soms gigantische verwijten over me heen krijgen. Ik weet, hier zo, van ja, dat kan ik haar niet aanrekenen. Hè, want het is gewoon in de war. Maar tegelijkertijd merk je hoe je erop reageert. Ja, maar, dat is de eerste reactie. Hè? Als je verwijten krijgt die niet terecht zijn. Het is maar een kleinigheidje hoor. Simpel voorbeeld. Maar het zette me wel aan denken toen ik 1 Korinthe 13 las. Want daar staan een heleboel van die dingen waar je zo makkelijk overheen leest. Ik heb ze hier op een rijtje gezet. Er staat bijvoorbeeld, de liefde is geduldig. Liefde is geduldig. Dat leer ik trouwens ook nou hoor. Er zijn dingen dat 100 keer herhalen. Het is echt veel meer dan 100 keer als je het over de loop der weken en maanden optelt. Het vraagt heel veel geduld. Even los van dit voorbeeld. De liefde is geduldig. De liefde laat zich niet boos maken. Boos maken, boos worden, dat gaat meestal omdat jij getroffen wordt in jouw belangen en in jouw gevoelens. Maar de liefde die kijkt er overheen. En die kijkt naar wat er aan de hand is bij de ander, waar die behoefte aan heeft. De liefde rekent het kwade niet aan, staat er zelfs. Als je gepest wordt, het een van je echt bewust dwars gezeten wordt, dan staat de liefde rekent het kwade niet aan. Alles verdraagt ze, alles gelooft en hoopt ze, in alles volhardt ze. Als het niet allemaal zomaar lukt, liefde gaat door. Als je over deze woorden echt nadenkt, en het probeert te koppelen aan een concrete situatie waar jij mee te maken hebt. Dan kom je erachter hoe ver dat gaat. En dan denk ik ook dat je dit stukje nooit meer zult lezen met een brede glimlach van wat is dit toch mooi. Dit loflied der liefde. Maar dan zie je werkelijk die spiegel voor je staan. Van ben ik zo? Kan ik dat? Wil ik dat? Is mijn liefde zo robuust dat ik geen mensen afschrijf en deuren dichtgooi? Geen verwijt te maken, me niet terugtrek. Ja. Dat is ook de liefde van God, hè? Moet ik ook aan denken. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Jezus kwam uit liefde voor de mensen, maar alle mensen. En hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist dat daar die menigte zou staan die zou roepen, kruisigt hem. Hij wist dat daar een schijnproces zou zijn van mensen die allemaal valse beschuldigingen indienen. Hij wist dat hij haat zou oproepen. En toch gooide hij de deur niet dicht, maar kwam hij. En dan niet voordat die groep mensen die hem aan zouden nemen, maar voor allemaal. Zijn liefde werd niet onderuit gehaald door de reactie van de mensen die hem haten. Ja, en als je dat dan op je in laat werken, dan besef je eigenlijk pas hoe groot de opdracht is die wij meekrijgen. Hoe diep dat gaat. En hoeveel meer dat is dan maar een beetje het goede voor hebben met je naaste ofzo. Ja, ik denk misschien wel gekke werk of volkomen onhaalbaar of zo. Maar toch is dit de roeping. De roeping die wij krijgen. Als gemeente, zegt Paulus, dat we anders moeten zijn. Anders moeten zijn omdat we leven vanuit de liefde voor God en de liefde voor mensen om ons heen. En dan kom je op hele andere mentaliteit, een hele andere houding, op hele andere waarden en normen. Dan die gewoon gemiddeld gelden in de maatschappij waar we in leven. Dat is waartoe we geroepen zijn, een gemeenschap te zijn met elkaar waar liefde heerst. Niet alleen hier naar binnen toe, maar naar buiten toe. Niemand is afgeschreven. Een liefde die ook blijft en stand houdt als die wordt afgewezen, als die niet gewaardeerd wordt. Die becommentarieerd wordt en belachelijk wordt gemaakt. Zo sterk is die liefde, zo bovenmenselijk, zoals die in 1 Korinthe wordt beschreven. Dat kunnen we niet, uit onszelf. We kunnen alleen in groeien, door echt te leven heel dicht bij de Heer. Om telkens weer te spiegelen aan wat Hij in zijn woord zegt, en de situatie waar we mee te maken hebben gehad, en dat ook aan hem voor te leggen. En vragen of Hij ons helpt om daarin te groeien. Om uit te leveren die weerstanden die er bij onszelf die iedere keer ontstaan. De ergernis, de kwaadheid, het afstand nemen. De liefde naar mensen om ons heen staat niet los van de liefde tot God en de relatie met God. Anders, geroepen om anders te zijn. En dan komen we er uiteindelijk ook achter dat daar uiteindelijk het meest waardevolle ligt. En in Korinthe zei ik net al, dat lees je in het begin, waren behoorlijk wat mensen die tegen elkaar oppochten over hun kwaliteiten, over hun gaven, over hun kennis, over hun vermogens. En daar reageert Paulus op in het begin van 1 Korinthe 13 en hij zegt, het is allemaal maar hol lawaai. Als dat niet voortkomt uit liefde wat jullie doen. Maar uiteindelijk zegt Paulus, van ja, besef ook hoe beperkt we zijn. Op een gegeven moment, als het volmaakte komt, dan kom je erachter dat de dingen waar je zo trots op was, hoe stuntelig het was en hoe beperkt. Vaak kom je er ook wel achter als je gewoon, laten we zeggen, 10 jaar ouder geworden bent en 10 jaar terugkijkt en de dingen waar je toen mee bezig was en zo trots op was, dat je dan realiseert van ja, wat was de waarde er eigenlijk van? En dan zegt Paulus, er zijn 3 dingen die blijven, geloof, hoop en liefde. Dit zijn de dingen die waardevol zijn voor God, het geloof in God, de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid heersen en liefde voor God en de mensen om ons heen. Dat is de kern van ons leven als christen. En die kern die kan op een hele andere manier bij ieder van ons tot uiting komen. We kunnen totaal verschillend zijn aan de buitenkant. Maar het gaat erom, waardoor word je gedreven? Het is inderdaad geloof, hoop en liefde. En die liefde die kan de een ertoe leiden dat je op de markt gaat staan met folders om mensen over Jezus te vertellen. Je kan er bij de ander toe leiden dat hij vrijwilliger wordt bij de voedselbank. En bij een derde betekent het dat hij extra veel stopt in de collecte voor Sierra Leone over 2 weken. Het zijn totaal verschillende dingen. Ieder wat bij ons past, bij onze omstandigheden past. En de een die gaat vrijwilligerswerk doen. En de ander die zorgt voor een ziek gemeentelid. En de derde, nou noem het maar op. Het is allemaal verschillend. Het gaat erom dat die kern gelijk is, die kern van geloof, hoop en liefde. Dat we die bij elkaar herkennen. Dat we daar elkaar op kunnen aanspreken, elkaar in kunnen aansporen, elkaar kunnen bemoedigen. En elkaar dan ook accepteren in de verschillen waarop die kern tot uiting komt. En des te meer wij uit die kern leven, zijn we een zegen voor onze omgeving. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en je naaste als jezelf, zei Jezus. Amen.